Goedenavond, gemeente. Namens de kerkraad heet ik u van hartelijk welkom in deze dienst. Ook aan de mensen die de dienst meebeleven via YouTube of de kerkomroep. We mogen samen deze kerkdienst beleven en de zegen van God ontvangen. Wanneer u nog onbekend bent in deze gemeente, dan kunt u altijd voor meer informatie terecht bij een van de ambtsdragers of gemeenteleden. Zij staan u graag te woord. Ook is er informatie te vinden op de website van de Rank. In deze dienst zal dominee Van den Berg het Gouda voorgaan. Muzikant in deze dienst is Bart Oostrom op het orgel. De bloemen zijn vanochtend als felicitatie en bemoediging gegaan naar Jan Lips. De ochtenddienst van volgende week begint om 9 uur en zal geleid worden door dominee De Graaf uit Katwijk aan de Rijn. Mijn naam is Koen van Haafden en namens de kerkraad wens ik u gezegend dienst. Ons aanvanglied is Psalm 84, vers 1.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, door de Heilige Geest. Amen. In een van zijn brieven schrijft Johannes: de duisternis gaat voorbij en het ware licht schijnt reeds. We zijn in het kerkelijk jaar aangekomen in de zogenaamde tijd van Epifanie. Epifanie betekent verschijning. Christus is verschenen in deze wereld en zijn licht is gaan schijnen tot heil en tot grote vreugde. Zullen we daar nu ook van zingen met lied 489, eerste en tweede couplet. Kom ons in diepe nacht ter oren. Het eerste en tweede couplet van lied 489.
Thank you.
onze God, Christus ons licht. We danken u dat u het licht bent. En dat ook vanavond hier in de kerk de paaskaars brandt. Veelzeggend teken dat het licht sterker is dan de duisternis. Dat de duisternis het niet heeft kunnen grijpen. Het ook niet begrepen heeft, maar het ook niet in zijn macht heeft gekregen. En nooit in zijn macht zal krijgen, omdat u het licht bent en het licht schept, telkens weer. En we bidden u dat ook wij vanavond door u verlicht worden met uw geest. Ons verstand, zodat we er iets van mogen begrijpen, iets van mogen verstaan van dat wonderlijke evangelie, dat u inderdaad mens bent geworden, ook kind was tussen de mensen. Verlicht ook ons hart, zodat uw woorden ook daar zullen landen in de kern van ons bestaan, ons zullen veranderen, ons zullen vernieuwen. Dat we ook vanavond een licht krijgen aangereikt dat ons verder helpt op de weg door dit leven. Een licht voor ons pad, een licht voor onze voet. Heer, we danken u ook dat er door de tijden heen zoveel van het evangelie van u verbeeld is, geschilderd is, ook in kerken, glas in lood, gebrandschilderde ramen, waar het licht doorheen valt en dan zien we zoveel kleur, dan zien we uw evangelie. En we bidden u, als ook zo'n glas vanavond centraal staat, een glas wat helemaal aansluit bij uw eigen woord, dat we ervan mogen opzien, verwonderd zullen raken, verheugd zullen worden, bovenal door u. Maar ook omdat we hier vanavond met elkaar mochten zingen tot uw eer, elkaar mochten bemoedigen, mochten ondersteunen. We denken ook aan degenen die met ons meekijken, met ons meeluisteren, in hun eigen huizen. Misschien hadden ze hier heel graag bij geweest, maar het gaat niet. Door ziekte, door ouderdom, om een andere reden. Kom ook hun, in hun bestaan met uw licht. En zo mogen we deze dienst in uw handen neerleggen, waar anders. En we zien uit. We verlangen naar wat u ons aanreikt. Maak ons daarvoor open. Helemaal. In Jezus' naam. Het licht voor de wereld. Ons licht. Amen. Ja, vanavond is een themadienst. En ik had even overleg met een aantal mensen hier in de rank. En men vond het goed als ik opnieuw een glas uit de Sint-Jan bij ons in Gouda centraal mocht stellen. In Gouda doen we dat met regelmaat. Alle wijkgemeenten eigenlijk doen daarin mee. In de zogenaamde Goudse glazendiensten. Dus één zo'n glas wil ik ook vanavond met u behandelen. Het is het glas 13. Ze zijn allemaal genummerd. En dat glas gaat over de 12-jarige Jezus in de tempel. En het bijbehorend bijbelverhaal gaan we natuurlijk ook lezen uit Lucas 2. En we lezen vanaf vers 40. En we lezen ook nog een kort gedeelte uit hoofdstuk 3. Straks zal duidelijk worden waarom. Lucas 2 vanaf vers 40. Het kind, dat is Jezus, groeide op, werd sterk en was vervuld van wijsheid. Gods genade rustte op hem. Zijn ouders gingen jaarlijks voor het Pesachfeest naar Jeruzalem. Toen hij 12 jaar was, maakten ze weer hun gebruikelijke pelgrimstocht. Na afloop van het feest vertrokken ze naar huis, maar Jezus bleef in Jeruzalem achter zonder dat zijn ouders het wisten. In de veronderstelling dat hij zich bij het reisgezelschap bevond, reisden ze een hele dag voordat ze hem overal onder hun verwanten en bekenden begonnen te zoeken. Toen ze hem niet vonden, keerden ze terug naar Jeruzalem om hem daar te zoeken. Na 3 dagen vonden ze hem in de tempel, waar hij tussen de leraren zat, terwijl hij naar hen luisterde en hun vragen stelde. Allen die hem hoorden stonden versteld van zijn inzicht en zijn antwoorden. Toen zijn ouders hem zagen, waren ze ontzet. En zijn moeder zei tegen hem: kind, wat heb je ons aangedaan? Je vader en ik hebben met angst in het hart naar je gezocht. Maar hij zei tegen hen: waarom hebt u naar me gezocht? Wist u niet dat ik in het huis van mijn vader moest zijn? Ze begrepen niet wat hij tegen hen zei. Hij reisde met hen terug naar Nazareth en was hun gehoorzaam. Zijn moeder bewaarde alles wat er met hem gebeurd was in haar hart. Jezus groeide verder op en zijn wijsheid nam nog toe. Hij kwam steeds meer in de gunst bij God en de mensen. In het 15e jaar van de regering van keizer Tiberius, toen Pontius Pilatus Judea bestuurde en Herodes tetrarch was over Galilea, en zijn broer Filippus over het gebied van Iturea en Trachonitis, en Lysanias over Abilene, en toen Annas en Caiaphas hoge priester waren, richtte God zich in de woestijn tot Johannes, de zoon van Zacharias. Daar ging Jezus in de omgeving van de Jordaan, daar ging Johannes in de omgeving van de Jordaan verkondigen dat de mensen zich moesten laten dopen en tot inkeer moesten komen, om vergeving van zonden te krijgen. Zoals geschreven staat in het boek met de uitspraken van de profeet Jesaja: een stem roept in de woestijn: maak de weg van de Heer gereed, maak recht zijn paden. Iedere kloof zal worden gedicht, elke berg en heuvel geslecht, kromme wegen rechtgemaakt, hobbelige wegen geëffend. En al wat leeft zal zien hoe God redding brengt. Tot zover de lezing uit het evangelie. We zingen nu uit Psalm 27, Jezus in de tempel, het huis van God. Deze psalm gaat ook over God, het licht en zijn huis. Psalm 27, vers 1 en ook vers 2. verkondiging is naar aanleiding van het gelezen gedeelte. En glas 13 uit de Goudse Sint-Jan met als titel de 12-jarige Jezus in de tempel. Na de verkondiging zal er zonder verdere aankondigingen muzikaal intermezzo zijn. Gemeente van Jezus Christus. Afgelopen week was het 6 januari, oftewel drie koningen. En in het zogenaamde geboorteglas in de Goudse Sint-Jan, glas 12, komen die drie koningen, Peter de Wijzen, ook voor. Natuurlijk of het er nou drie waren of meer, maar daar zijn het toch echt de drie wijzen. Maar om het daar op de tweede zondag van januari nog over te hebben, daarom koos ik voor het volgende glas, glas 13. Ook een prachtig glas, trouwens. Kijk maar. Ja, u bent te ver achterin gaan zitten misschien. Maar dat idee heb je in die Goudse Sint-Jan ook. Die glazen zijn immens, hoog. En als je het er zo voor staat, dan is het een krioel van figuren. Wees niet bang, we gaan vanavond inzoomen. En wat schetste mijn verbazing toen ik weer eens wat beter naar dat glas keek. In de zogenaamde schenkerszone, dat is het onderste deel van het glas, het benedendeel, waar de schenker staat afgebeeld, oftewel de opdrachtgever, zie je rechts een tafereel dat eigenlijk nog helemaal bij kerst, bij drie koningen past. Want je ziet Maria met het kind, Jezus, in de armen. En het is een intiem tafereel. Bijna speels ook. Hoe Jezus Maria's hals lijkt te aaien. En die opdrachtgever, die schenker, links zie je hem met goudgele mantel. Het is Petrus van Zuiren, abt van het Norbertijnen klooster in Marienwaard, nabij Beest. Een aantal glazen stand nog van voor de reformatie, hè? Vandaar dit soort schenkers. En achter die abt staat Petrus, de apostel Petrus, afgebeeld. Naar wie die abt vernoemd is. En dat het Petrus is, dat zie je ook aan de grote sleutel die hij in zijn hand houdt. Petrus, de sleutelbewaarder. En die abt is op het glas geknield. Hij aanbidt het kind. Net als die wijze ooit. En voor hem op het rode kussen ligt zijn kostbare mijter. Versierd met edelstenen en parels. Alsof de abt die aan Jezus, aan het kind Jezus, aanbiedt. Net als de wijze ooit. Hun geschenken. We zien nu weer het glas in zijn geheel. Gouwenaar Joop Smink schreef een mooi boek over de Bijbel in de Goudse glazen. Dat is geen dun boek, want veel glazen gaan ook over de Bijbel. Kennen Bijbelse taferelen. En dan las ik in dat boek dat in het contract met de zogenaamde glasschrijver, we hebben het over lang geleden, dat in dat contract stond dat in het glas die historie zal wezen van Jezus onder de doktoren en de Sint-Jan gaande in de woestijnen. Jezus onder de doktoren, oftewel degenen die gestudeerd hebben, die gepromoveerd zijn, de schriftgeleerden. Het is duidelijk te zien op het glas, dat tafereel. Jezus is letterlijk en figuurlijk het stralende middelpunt, precies midden in het glas. Zo nog op terug. Maar waar is die Sint-Jan? Oftewel Johannes de Doper, naar wie die prachtige kerk in Gouda vernoemd is, gewijd is. Johannes de Doper. Nou, dan moet je heel goed kijken op dat glas. Je moet echt helemaal inzoomen. Je ziet rechts schuin boven Jezus Jozef en Maria komen aangesteld. Al een stuk kleiner dan Jezus en de schriftgeleerden. Maar nog kleiner, alsof die kunstenaar letterlijk heeft willen uitdrukken wat Johannes de Doper ooit zei over zijn verhouding tot Jezus. Hij moet groter worden. Ik, kleiner, minder. Dus heel klein zien we schuin boven Maria's hoofd Johannes de Doper. En inderdaad, hij is in de woestijn. Gebukt lijkt hij naar eten te zoeken. Wilde honing, sprinkhanen. Het evangelie vermeldt dat ergens. Dat dit het ontbijt, het voedsel was van Johannes in de woestijn. En zo geeft eigenlijk dit glas een soort doorkijkje naar het volgende verhaal. De volgende pericoop in het Lucas evangelie. Lucas 3. En daarom lazen we daar vanavond ook wat van. Het optreden van Sint-Jan. Johannes de Doper. Hoe hij daar in de woestijn preekte, als een heraut de komst van de koning aankondigde. En wat dit van de mensen vraagt aan voorbereiding, aan levensstijl. Nou, midden in het glas zien we dan de koning. Jezus met op zijn hoofd een stralenkrans als kroon. 12 jaar. Is hij hier. En de Griekse lezers van het Lucas-evangelie, en hij schreef met name voor hen, die waren wel gewend aan sterke verhalen uit de jeugd van helden. Maar bij Lucas ligt er helemaal de nadruk niet op. Op heldhaftige, spectaculaire daden of gebeurtenissen bij Jezus. Nou ja, er zijn wel apocryfe evangeliën, waarin de kleine Jezus allerlei wonderen doet, de een nog opzienbarender dan de ander, maar in de Bijbelse kanon kom je die niet tegen. Daar neemt Jezus in nederigheid plaats onder de mensen. En het glas heeft dat eigenlijk heel mooi weergegeven. Jezus buigt zijn hoofd. Hij zit op een trap, maar niet bovenaan. Hij zit daar midden tussen de mensen. Tussen die doktoren, tussen die leraars. Helaas heeft de Nieuwe Bijbelvertaling dat wegvertaald. Maar letterlijk staat er dat Jezus te midden van de leraars zat. En dat woord midden is zelfs precies het middelste woord van de pericoop. Ik heb het niet nageteld, ik las het in een commentaar en ik geloof die reden. Het 85ste woord van de 170. Precies het middelste woord is het woord te midden. En die ontwerper van het glas, Lambert van Noort, weet u dat ook weer, heeft dit uiterst precies weergegeven. Want Jezus exact in het midden van het glas gepositioneerd. Midden tussen de leraars. En die ontwerper die liet de uiteindelijke glasschilders, Meinaert en Scrivens uit een Antwerps atelier, het ook kleurrijk schilderen. En als een van de weinige ontwerpers heeft hij van Noort, bekende naam niet trouwens, maar goed, op zijn ontwerptekening, het zogenaamde karton, en ook die zijn nog allemaal bewaard, precies aangegeven welke kleur de figuren moesten hebben in hun kleding. En over de kleur van Jezus' mantel kom ik straks nog te spreken. Die leraren zijn vooral op hun boeken gericht. Ze turen, ze zoeken, ze studeren. En Jezus zelf, hij luistert. Hij denkt na. Hij lijkt met zijn vingers te tellen. En in vers 46 lezen we dat Jezus naar hen luistert en vragen stelt. Het is eigenlijk precies de methode van het Joodse leerhuis. Eerst aandachtig luisteren en dan vragen stellen. Juist door te vragen kom je verder. Word je wijzer. Vind je Gods weg in het leven. Zijn wil voor je bestaan. En daar is Jezus als geen ander hongerig naar die wijsheid, naar die wil van zijn hemelse Vader. En daarom lees je ook twee keer in het evangelie hier dat Jezus toenam in wijsheid. Dat kwam Jezus niet aanwaaien. Ook hij moest leren, vragen stellen, studeren. Nou, van deze leerhuissetting hebben Jozef en Maria geen weet. Zij zijn Jezus kwijt. Kind vermist. Als gezin waren ze in Jeruzalem geweest, op het Pesachfeest, samen met duizenden pelgrims. En men reisde toen vaak dorps- of familiegewijs. Dus dan was het niet vreemd dat Jozef en Maria en Jezus op de terugreis een tijd niet zagen. Aan het eind van de dag is Jezus nog steeds nergens te bekennen. Ze zoeken hem bij familie, bij bekenden, maar helaas. Nou, dan maar weer terug naar Jeruzalem. 3 dagen is Jezus zoek. Is hij vermist. Als u op de sociale media zit, dan heeft u ook zo'n vrouw uit Rotterdam ontelbare keren voorbij zien komen. Zou het met Jezus toen ook zo zijn gegaan? Amber Alert, kind vermist. Wie heeft deze jongen gezien en waar? Die ondraaglijke spanning dan. Bij zijn ouders. De scenario's die je dan in je hoofd haalt. De een nog zwarter dan de ander. De verwijten die je jezelf maakt. Of juist je partner. De wanhoop die steeds groter wordt. Zit dan eigenlijk ook niet verscholen in die arm die Maria in het glas omhoog heft. Als een gebaar van pure wanhoop. Goddank. Uiteindelijk vinden ze Jezus. In de tempel. En ontzet zijn ze, staat er. En Maria roept tegen Jezus. Kind, wat heb je ons aangedaan? Je vader en ik hebben met angst in het hart naar je gezocht. En Jezus, hij stelt een tegenvraag. Weer een vraag. Ook hier leert hij. Waarom hebt u naar me gezocht? Wist u niet dat ik in het huis van mijn vader moest zijn? Dit zijn trouwens de eerste woorden van Jezus in het evangelie. Sterker nog, ze zijn zelf evangelie. Een goede en blijde boodschap. Ze drukken namelijk uit wat Jezus' doel is. Wat zijn missie is. Zijn in de dingen van de Vader. Ja, zo staat het er letterlijk. De Nieuwe Bijbelvertaling heeft het over zijn in het huis van mijn Vader. Natuurlijk is die vertaling heel begrijpelijk. Jezus is immers in de tempel. Daar wil hij graag zijn. En later is hij daar ook vaak te vinden. Lerend, zoekend, zijn Vader. Maar het gaat hier niet zozeer om de plaats waar hij wil zijn, maar om de relatie met zijn Vader. Het zijn bedoelingen die de hoogste prioriteit hebben voor Jezus. En dat leert hij Jozef en Maria en ons. En dat het om meer dan een plaats gaat, lijkt de ontwerper van het glas ook te hebben weergegeven. Want die tempel is in het glas een soort open ruimte. Niet alleen aan de achterzijde, met het doorkijken naar Johannes in de woestijn, maar ook bovenaan. Helemaal bovenaan zien we het blauw van de hemel. En ook halverwege het gewelf zien we tussen de spijlen door het blauw van de hemel. Moest Salomo het niet erkennen toen hij de tempel inwijdde, toen hij bad, zou God werkelijk op aarde kunnen wonen? Zelfs de hoogste hemel kan u niet bevatten. Laat staan dit huis dat ik voor u heb gebouwd. God is groter dan de hemel. Groter dan de tempel. Groter dan ons hart. Maar Godzijdank, dat is het paradoxale, wil hij daar juist ook wonen. En kunnen we hem vinden. Overal waar we hem aanbidden. In geest en waarheid, zou Jezus later zeggen. Weer die relatie met God, die de hoogste prioriteit hoort te hebben. Voor Jezus was dat zo. Het was zijn missie. En die missie hoor je trouwens ook helemaal terug in Jezus' woorden tegen zijn ouders, dat hij in de dingen van zijn vader moest zijn. Die uitdrukking moest kom je geregeld tegen in het evangelie. En daarmee wordt een goddelijk moeten bedoeld. Gods plan. Zijn wil. En vooral aan het eind van het evangelie, als het lijden van Jezus zich toespitst, ook naar zijn dood en opstanding, als hij bijvoorbeeld verschijnt aan die Emmausgangers en hen zegt, moest de Messias al dat lijden niet ondergaan om zijn glorie binnen te gaan? Dus dat moeten zijn in de dingen van de Vader, wat Jezus hier zegt, heeft dus alles te maken met de weg die hij moest gaan. De weg die hij moest volbrengen. Van Gods wegen. De weg van al dat lijden om zijn glorie in te gaan. Nou, die glorie, die heeft die ontwerper ook weergegeven op het glas. Gesymboliseerd. In die stralenkrans boven Jezus' hoofd. En het lijden? Wat dacht u van de kleur van die mantel? Zoals gezegd had die ontwerper de kleur op het karton, het ontwerp, expliciet aangegeven. Daar is dus echt over nagedacht. Jezus' mantel is paars. Purper. De kleur van het lijden. En Jezus weet dat bezig zijn in de dingen van zijn vader ook lijden zal betekenen. De lijdende knecht des Heren. De man van smarten zal hij worden. Jezus was hier in de tempel bij het Pesachfeest. Daar speelde het paaslam een cruciale rol. Jezus zal zo bezig zijn in de dingen van zijn vader, diens weg zo gaan dat hij zelf het paaslam zal worden. Het paaslam. Het lam dat de zonde van de wereld wegdraagt. Gedood. Geofferd. En als hij dan gestorven is, dan zijn ze hem ook kwijt. Die Emmausgangers, de vrouwen, de discipelen, ook 3 dagen. En ze zoeken hem ook op de verkeerde plek. Ze zoeken hem bij de doden. Maar daar is hij niet. Want hij is opgewekt. Hij is de levende. Zijn weg ging immers van lijden naar Gods glorie. Zo moest het zijn. Ons tot zegen. Jezus' vermissing, zijn lijden, zijn zijn in de dingen van zijn vader, zijn diepe weg door de diepte heen naar de glorie, moest zo zijn. Ons ten goede. In het benedendeel van het glas wordt dat op treffende wijze uitgebeeld. Die abt aanbidt Jezus. Heeft al zijn waardigheid gesymboliseerd in die mijter aan zijn voeten neergelegd. Hij maakt zich klein. Hij knielt voor dit kind dat zijn Heer is. Hij die ons pas echt zoekgeraakte, verloren, vervreemde mensen thuis brengt bij God. Rechts van Maria en Jezus in datzelfde benedendeel zit een figuurtje te mokken. Ziet u hem? Het is een duivelsfiguur. Waarom zit hij te mokken? Nou, vanwege Jezus. Die niets liever wil dan zijn in de dingen van zijn vader. Tot het bittere einde. En daardoor zal het kwaad het moeten afleggen. Daardoor krijgt die duivel een nekslag. Daardoor moet hij het verliezen. En vindt hij niet fijn. En dat mokkende duivelsfiguurtje is met recht ook wel geinig te noemen. Gein. Komt uit het bargoens. Joods-Nederlandse spreektaal. En is afgeleid van het Hebreeuwse geen. En dat betekent genade. Echte gein is genade. Als er geen humor meer is, gemeente, kunnen ophouden. De ware gein is genadig, relativeerd. Richt ons omhoog. En die genade is te vinden in Jezus. In zijn bezig zijn in de dingen van zijn vader. Zijn hele weg die hij is gegaan voor ons. Het is één en al genade die ons genoeg is. Toch? Uw genade. Mij genoeg. Want die genade is een afdoende medicijn tegen het gif van het kwaad. Tegen de ziekte van de twijfel. Tegen de ergste aanvechtingen. Tegen al die trucs van de duivel. Je ontdekt dat als je net als die abt dicht bij Jezus bent en blijft. Telkens weer aan zijn voeten terechtkomt. Hoe? Waar? Nou ja, die leraars op het glas zitten niet voor niets in de boeken te turen en te studeren. De boeken van God, de Biblia, de Bijbel. Daar vinden we Jezus. Daar waar de schriften opengaan. In de kerk, hier. Het huis voor het woord. Het huis van het woord. De ontmoetingskerk. Waar hij die spreekt. Ons ontmoet. En wij luisteren, zitten aan zijn voeten. Maar ook in ons persoonlijk lezen van diezelfde Bijbel thuis. En ik las een verhaal over een man die in de stilte van zijn kamer de Bijbel aan het lezen was. En hij glimlachte bij het lezen van de schrift. En hij merkte niet dat zijn predikant via de achterdeur was binnengekomen. Hij was aan het lezen. Ja, zei de man. En ik heb er zo'n schik in wat ik lees. Want hier lees ik van hem, die in de dingen van zijn vader was. En omdat hij daarin was, mag ik daar ook in zijn. Nu. En voor eeuwig. Dat is toch om heel blij van te worden. En vreugde in te hebben. Over gein. De diepste zin van het woord. Gesproken. Zo is het, gemeente. Hier, in de schrift, vind je hem. Ik zag ooit in de Brugkerk dominee Gorissen het zo verbeelden. Misschien heb ik het hier in de rank wel eens gedaan. Vergeef me. Sommige voorbeelden zijn ook te sterk om maar één keer door te geven. Hij zei, gemeente, de Bijbel is een kribbe. Ziet u? En in die kribbe ligt Jezus Christus. Hier vind je hem. Hier ontmoet je hem. Laat die Bijbel dan niet dicht. Sla hem open. En kom telkens weer bij die kribbe. Net als die abt. Kunnen we hem daar, mogen we hem daar ontmoeten. En aanbidden. En waar we aan zijn voeten mogen zijn. Van hem mogen leren. En afleren. En bijleren. En dan blijkt ook dat we nooit op hem uitgekeken zijn. En ook nooit bij hem uitgeleerd zijn. Zoals Jaap Zelstra, tot slot, het treffend dichtte. Jezus, je gaat een mensenleven mee. Je kan je lezen en herlezen. Je pak je op en leg je weg. Ik sla vooruit en blader terug. Geduldig ben je en beschikbaar. Maar toch zo nederig niet of woorden schieten wortel. Beslaan mijn landschap. Heffen kruinen in de hemel. Opgewassen tegen stormen. Daar komt wat aan te pas. Ons te kappen. En dan nog. De tronk zit dieper in mijn aarde dan ik dacht. Loopt uit. Een twijg. O Jezus. Eer ik van u zwijg. Voor dit mooie, genadige, muzikale intermezzo, Amazing Grace. We gaan nu ons geloof belijden. We doen dat vanavond zingend met de woorden uit de bundel Hemel Hoog. Lied 479, Heer, u bent mijn leven. U mag gaan staan natuurlijk voor zover u dat kunt.
Thank you.
danken en ook voorbeden doen. Heer, wij danken u voor uw evangelie. Uw kleurrijke en diepe evangelie. Dat zoveel vervuld en geïnspireerd heeft. Uw woord, dat ook in die glazen zo prachtig verbeeld is. We danken u voor de schoonheid, de kleuren, bovenal de boodschap erin. Ook wat we vanavond mochten zien, mochten horen over uw zoon, over zijn moeten zijn in uw dingen. De weg die hij gegaan is. Om alle gerechtigheid te vervullen. Tot het bittere einde. Naar uw glorie. Heer, laat uw genade ons genoeg zijn. Want zonder dat missen we ons doel. Missen we uw doel. Missen we ten diepste alles. We bidden u voor de kerk, voor deze gemeente, voor haar predikant, Harold Overheen, de kerkenraad, iedereen die mee mag doen, en wie is dat niet, dat we ook daar in de gemeente zullen blijven leren, uw gemeente ook een leerhuis is. Mogen leren allereerst van u, uit uw woord, door uw geest, van elkaar ook. En dat we dan net als uw zoon echt zullen luisteren, vragen zullen stellen, werkelijk open zullen staan voor u, voor de ander. En Heer, dan moeten we ook tegelijk belijden dat we zo snel met onze antwoorden kunnen zijn, met onze oordelen, met onze vooroordelen. Met onze voorbarige conclusies. Waardoor we u tekort doen. De ander. En ook onszelf. Heer, dat uw wijsheid het leidmotief mag zijn en blijven. Dat we werkelijk luisteren. Ook naar elkaar. We bidden u voor ons land. Voor onze regering. Onze volksvertegenwoordigers, ook in Den Haag, als ze deze week na het reces ook weer aan de slag gaan. Schenkt u hen wijsheid, inzicht, barmhartigheid en gerechtigheid. Bid ik bijzonder ook voor hen die zich in de politiek door uw evangelie willen laten leiden. Door uw bedoelingen. Sterk hen daarin. Schenk hem wijsheid en fijngevoeligheid. We bidden u ook voor ons werelddeel, Europa. Waar ook zoveel in beweging is. Waar we ons hart ook vasthouden. Hoe moet dat allemaal? Waar zoveel andere stemmen klinken. De stemmen ook van macht. En geld. O God, leer ons de weg van uw koninkrijk. De stijl van uw nieuwe wereld. We bidden u voor Israël. Jezus, zoon van Israël, de Messias. Hij is juist daar begonnen. En hij zat daar tussen zijn eigen volksgenoten. En daar wordt nog altijd gelezen en geleerd. We bidden u dat ze ook u zullen vinden. We danken u voor de Messias beleidende Joden. Ook als een voorschot op de grote belofte, op de vervulling ervan. Dat heel Israël van u blijft en zalig zal worden. Maar we bidden ook heel concreet om, nou dat andere is natuurlijk ook concreet, maar voor nu om vrede tussen Joden en Palestijnen, met de volken eromheen, te midden van alle waanzin van het geweld. Zoveel kapot, zoveel slachtoffers, zoveel onzekerheid. O God, we bidden om uw koninkrijk. Voor heel uw wereld. We bidden om een nieuwe hemel. een nieuwe aarde waar gerechtigheid zal wonen. En zo danken en bidden we u dit alles. In de vergeving van onze zonden. Uit genade, want dat is het. In Jezus' naam, die gekomen is en komen zal. Amen. Het is nu gelegenheid om uw gaven te geven. Dat kan zowel digitaal als fysiek. En de doelen zullen ook genoemd worden, gemeld worden op het scherm. Daarna zingen we ons slotlied. Opnieuw uit het liedboek, lied 939, 1 en 3. Op u alleen, mijn licht, mijn kracht. Na de collecte. jij mag heen gaan in vrede deze zondagavond in, de nieuwe week in. Weet u daarbij gedragen door de zegen van de Heer en wees ook tot een zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Thank you.